Een aantal mededelingen, gemeente. Allereerst dat in de vroege morgenuren van deze zondag toch nog vrij onverwacht is overleden onze broeder J.J. Thale op de leeftijd van 87 jaar. Tweede mededeling is dat vandaag een extra collecte gehouden wordt voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. In de derde plaats willen we u herinneren aan het feit dat vanmiddag het paasfeest met de kinderen van de zondagsschool wordt gevierd. Aanvang zal zijn om 14:15. Vervolgens morgen tweede paasdag begint de dienst om 9:30. Dan zullen de herverkozen ambtsdragers worden bevestigd. De laatste mededeling is dat ik aanstaande zondag hoop te ruilen met dominee Van de Weert van Dordrecht Centrum. Die hoopt u dan in beide diensten voor te gaan. Dat alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 118, de versen 11 en 12.
Thank you.
Wij willen ons nu stellen onder de heilige wet van de Heere en in aansluiting op de lezing van Gods wet zingen we uit Psalm 119, het 72ste vers. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het laatste hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. Dat is Matteüs 28, als schriftlezing na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 72ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Van de Heere wat we willen lezen is Matteüs 28. Matteüs 28. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, weest gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vreest niet, gaat heen. Boodschap mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, ziet enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters en de dingen, al de dingen die geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt zijn discipelen, zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. Indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden, al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Amen. Tot zover de schriftlezing, het woord van de Heere wat we op deze eerste paasdag morgen willen overdenken, kunt u vinden in dit hoofdstuk Matteüs 28, de versen 5 en 6. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Wij zijn op deze eerste paasdagmorgen samengekomen in uw huis, Heere, om samen te overdenken hoe u, o Heer Jezus Christus, de dood hebt overwonnen en de banden van het graf hebt verbroken. Wij worden stilgezet vanuit uw woord bij dat grote wonder dat u het leven en de onsterfelijkheid aan het licht hebt gebracht. En nu zijn we vanmorgen samen als sterfelijke mensen. Broos en vergankelijk, dat zijn we allen. Ten diepste zijn we slechts één harteklop van de dood verwijderd. En we worden er vanmorgen heel aangrijpend aan herinnerd. Een van de oudere leden van onze gemeente, broeder Thale, is toch nog onverwacht uit dit leven weggenomen. De vroege morgenuren van deze eerste paasdag. De afgelopen jaren is het verschillende keren zo geweest dat de kinderen en de verdere familie en wij allen voor zijn leven vreesden. Hij werd ouder en zwakker. Maar toch, het kwam nog zo plotseling, want niemand had dit verwacht. En nu bidden we van u, Heere, geef dat de kinderen, kleinkinderen en verdere familie met dit grote verlies voor u de Heere mogen buigen. En wil u hen in hun rouw en hun verdriet nabij zijn. De lege plaats is groot. Hun oude vader en opa nam een heel grote plaats in. Zolang hij kon, leefde hij bijzonder mee. En in zijn hartelijkheid en in zijn liefde voor degene die hem naast stonden, zal hij zo gemist worden. Wil u dan zelf, Heere, deze lege plaats vervullen? Want mensen worden, al doen ze goed, ze zijn ten diepste even leeg als de lucht. Maar wil u zelf die woorden van leven spreken kunt en nabij zijn? Wil u ook, wanneer deze week de begrafenis zal plaatsvinden, uw kracht en uw hulp geven aan hen allen? En wil u, o Heere, ook de roepstem die in de familiekring hierdoor klinkt, genadig zegenen en heiligen? Wij bidden u voor allen die in de rouw zijn, op deze eerste paasdag, nu wij denken mogen aan het leven wat door de levensvorst uit de dood aan het licht werd gebracht, smeken we of u allen die in rouw zijn, met de vertroostende werking en kracht van uw evangelie wilt omringen en genadig wilt zijn. En laat ook wanneer misschien al lang geleden de wond van het verlies werd toegebracht, de vertroostende kracht van uw genade ervaren mogen worden. Wees u met allen die ziek zijn. Ze zijn er ook in ons midden, sommigen heel ernstig ziek, anderen misschien naar medische maatstaven gemeten minder ernstig, maar er kan toch heel wat afgetopt worden, ook in stilte, ook met langdurige ziekte. Heren, we dragen hen allen aan u op. En we smeken van u, wil u dan heel bijzonder zijn met zuster De Geus. We bidden of u in deze periode van zorg, van spanning, van ziekte, van behandelingen met haar wilt zijn en of u deze behandelingen wilt zegenen, of u daarin ook wonderen wilt doen en wil u geven dat wij haar met haar gezin aan u de Heere mogen opdragen voortdurend, want in uw handen is zij in de beste handen. We bidden ook voor Marjolein Kiewiet, vragen of u haar nabij wilt zijn en alles wat er gebeurt aan behandelingen wilt gebruiken en wilt zegenen. Heere, denk aan haar en geef dat ze baat mag hebben bij de behandelingen. En vooral ook wil u geven dat haar oog op u de Heere gevestigd mag zijn, met al degenen die rondom haar staan en die haar lief zijn. We dragen zuster Vroeg in de Wei Groenendijk aan u op. Heere, u weet welke ernstige berichten ze deze week moest verwerken. En verwerken is iets wat wij mensen in eigen kracht nooit kunnen, al denken we misschien dat soms, maar dat is onmogelijk. Laat ze het met u mogen verwerken. En wil u geven dat uw genade en kracht haar mag sterken. En wil u dan zelf, Heere, nog wonderen doen, wonderen van genade, maar ook wonderen van hulp en kracht, ook in de weken en maanden, ook in alle tijd die voor haar ligt. En dan weet u wat ze nodig heeft, in alle opzichten. Heere, denk aan haar en allen die haar lief zijn. We denken ook aan de kleine Hester Arissen, die deze week woensdag in het Sophia Kinderziekenhuis een ingrijpende operatie zal moeten ondergaan. Zelf is het zich niet bewust, maar de ouders en de verdere familie des te meer. U kent de zorgen, Heere, wil u de zorgen beschamen en wil u deze ingrijpende operatie zegenen en geven dat de kleine Hester daar baat bij mag hebben en zou u als een wonder van u alles wel willen maken. Heere, laten we ook dit jonge leven in de grote genade handen van u mogen aanbevelen. En wil u haar gedenken en ook de familie gedenken deze komende dagen, bijzonder ook woensdag. We dragen zuster Van Wezel van Sliedrecht aan u op, die deze week opnieuw in het ziekenhuis in Dirksland moest worden opgenomen met hartklachten. Heren, wil u haar omringen en in de zorgen van de laatste tijd, ook van deze laatste dagen, nabij zijn. En laat het zo mogen zijn dat ze ervaren mag dat u van haar af weet en dat u haar gedenken wilt, niet alleen lichamelijk, maar bovenal ook geestelijk. Heren, wil u zo met alle zieken zijn. Wil u geven dat allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart, door u mogen worden aangezien in gunst. En wil u op en neerzien in uw genade. We dragen zuster Van der Kooi knapen aan u op, die deze achterliggende periode de tijding kreeg dat een schoonzoon overleed. Heren, u weet wat voor verdriet dat is in de kring van de familie, maar ook voor haar persoonlijk. Ach, wil u met alle verdriet en moeite haar gedenken. En wil u tonen dat uw naam ontfermer is. Wil u zo met ons allen zijn, heren. Er zijn zoveel dingen aan zorg en moeite. Wij worden in deze wereld waar het Pasen geweest is, weliswaar herinnert aan de kracht van het leven, maar wij worden ook telkens weer in aanraking gebracht met de majesteit van de dood. Heere, geef dat we niet omheen leven, maar dat het vanmorgen zo mag zijn dat de machten van de dood, van het sterven, maar ook van de dood die door de zonde woont en woelt en woedt in ons leven, tot u de levensvorst mogen vluchten. En dat wij het mogen ervaren, persoonlijk mogen ervaren, zo onder de prediking hier in de kerk of voor de kerktelefoon, dat het Pasen geweest is. En dat gij, o Heere Jezus Christus, de doodsbanden verbroken hebt eenmaal. Maar dat u ze door uw geest ook nu verbreken wilt. En dan weet u wie er onder ons, wie er thuis voor de kerktelefoon zucht onder de banden van de dood. Dan weet u of er mensen zijn, jongeren of ouderen, die de woorden van de psalmdichter tot de hunne maken. Ik lig gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost doet missen. Heren, als het zo is dat de benauwdheid van deze dingen ons aangrijpt, wil u dan vanmorgen het evangelie van Pasen doen verkondigen. En u zelf, Heere Jezus Christus, als de verbreker van alle doodsbanden, openbaren in ons midden. En wil u laten zien dat u de machtige zijt. Dat u de bereidwillige zijt. Dat u de genadige zijt. Wil u zo aan ons allen denken. Wij hebben het niet verdiend. Maar onze ogen zijn op u gericht, op u die het gezegd hebt, dat doden zullen horen de stem van de levende God, en die ze horen, zullen leven. Heren, laat dat mogen gebeuren, op deze dag, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 42, de versen 3 en 5. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 89 het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Psalm 89, het zevende vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, eigenlijk blijft de opstanding van de Heere Jezus Christus een geheimenis. Want we kunnen nooit precies onder woorden brengen wat dat nu geweest is op die vroege paasmorgen. Het opmerkelijke is dat ook de evangelisten de opstanding zelf nooit onder woorden brengen. Allerlei verschijnselen, ja. Allerlei gevolgen, maar de opstanding zelf, ze staat niet beschreven. Ze is ook niet te beschrijven, want wie zal kunnen uitdrukken wat het betekent dat een dode, preciezer gezegd dat de Heere Jezus Christus zelf die gestorven is, ineens levend wordt, opstaat uit de doden. En dat karakter van de opstanding is natuurlijk iets wat altijd aanstoot gegeven heeft. Een wonder. Iets wat zich niet beschrijven laat. Ja, daar vindt zeker de 20e eeuwse mens van dat dat achterhaald is. Want je moet alles kunnen meten en alles kunnen analyseren. En als je het zelf niet kunt, dan kun je het met behulp van de techniek wel voor elkaar krijgen. Maar wij moeten weer leren in deze 20e eeuw dat er dingen zijn die zich niet laten meten. En die zich niet laten analyseren. Die ons beperkte, kleine menselijke verstand te boven gaan. De dingen van God. En de dingen van zijn Zoon. En de dingen van de opstanding. Al die wonderen. Ze zijn voor ons mensen niet te vatten. En daarom past ons op deze paasmorgen diepe eerbied voor het ondoorgrondelijke en onmetelijke en voor mensenverstanden niet na te speuren wonder dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Zo willen we vanmorgen nadenken over het geheimenis van de opstanding. En we letten vanuit de woorden van onze tekst op drie dingen. Allereerst zien we hoe de vrees wordt weggenomen. Vers 5 zegt het. De engel zeide tot de vrouwen, vreest gijlieden niet. In de tweede plaats, het woord gaat in vervulling. Halverwege vers 6 staat, gelijk hij gezegd heeft. En in de derde plaats, de dood wordt overwonnen, want hij is opgestaan. Het geheimenis van de opstanding. Ten eerste, de vrees wordt weggenomen. Ten tweede, het woord gaat in vervulling. En in de derde plaats, de dood wordt overwonnen. Het is heel in het bijzonder de evangelist Matthäus gemeente, die zowel de kruisiging van de Heere Jezus als zijn opstanding beschrijft als een majesteitelijk gebeuren. Want de laatste snik van de Heere Jezus Christus aan het kruis wordt volgens de beschrijving van Matthäus vergezeld van een geweldige beroering in heel de schepping. De aarde beeft en graven worden geopend. We hebben het op de Goede Vrijdag even aangestipt, dat het lijkt alsof de Goede Vrijdag zo overgaat in de oordeelsdag. Want de aarde beeft en de doden staan op. En dat geweldige majesteitelijke ingrijpen van God, dat ziet u ook volgens de beschrijving van Matthäus weer op de morgen van de opstanding. Want als daar in alle rust van de vroege uren van de dag na de Sabbat een aantal vrouwen onderweg zijn naar dat graf. Dan beeft de aarde, zo staat er, en niet zomaar even een kleine aardschok, maar een grote aardbeving. En die aardbeving wordt veroorzaakt doordat een engel uit de hemel neerdaalt, een engel des Heren, en dat hij komt om de deur, de steen van het graf af te wentelen. En zijn gedaante was wit gelijk sneeuw en zijn kleding gelijk een bliksem. En dan verstijven die wachters die bij dat graf staan. In opdracht van de overpriesters en de schriftgeleerden waren ze op bevel van Pilatus neergezet. En ze stonden, zo stellen we ons voor, tegen het aanbreken van de morgen, misschien wat heen en weer lopend te wachten op hun aflossing, blij als die lange nachtelijke wacht erop zou zitten. En dan ineens de aarde beeft, ze schrikken. Maar hun schrik wordt tot een dodelijke schrik als ze die lichtende gestalte als een bliksem met hun witte gewaden zien neerkomen. Ze beven en ze vrezen. Inderdaad, Matthäus laat het ons met nadruk zien. Kruis en opstanding zijn gebeurtenissen waar het hele heelal bij betrokken is. De aarde beeft en de hemel scheurt open. Maar dan is het opmerkelijke dat terwijl die wachters vrezen en beven, dat diezelfde engelen even later tegen de vrouwen zeggen: vreest, gij lieden niet. Dat staat met nadruk in de tekst, ook in de oorspronkelijke tekst. Vreest niet, gij lieden. Zo staat er eigenlijk als je het heel letterlijk vertaalt. Dus terwijl de wachters moeten vrezen, kennelijk keurt de engel dat goed, behoeven de vrouwen niet te vrezen. Daar zit al een geweldig stuk prediking niet. De wachters hebben reden om te vrezen, de vrouwen niet. Ziet u, er loopt dwars door het paasevangelie hier kennelijk al een scheidslijn. De wachters, ze behoren bij de partij, als ik het zo zeggen mag, die de Heere Jezus Christus niet welgezind is. Ze behoren bij Pilatus en bij het Sanhedrin en bij de overpriesters en bij de schriftgeleerden. Ze hebben misschien in gedachten de schouders opgehaald over de berichten dat deze Messias-pretendent, deze opstandeling, gekruisigd is en dat, ja, zijn leerlingen hem misschien wel zullen stelen. Nou ja, wij zullen er wel voor zorgen dat dat graf gesloten blijft. Maar ze hebben reden om te vrezen. Want Jezus Christus is opgestaan. Zeg, onbekeerden hebben reden om te vrezen. En vijanden van het werk en het woord van de levende God hebben reden om te vrezen. Dat zou je vandaag niet zeggen. De vrees van de wachters is in de commercie van vandaag helemaal verdwenen. Je wordt in de weken voor Pasen overal met allerlei folders geconfronteerd. Paas dit, paas zo, paas zus, paas zo. Paas evangelie is alle scherpte afgeveild. En ik vrees dat dat niet alleen voor de wereld is, maar ook voor heel veel zogenaamd christendom. De betekenis is zoek. Er zou eens een folder door de deur moeten komen met het echte paasevangelie. Vreest gij lieden wel, gij Godvergetenen. Dat is Pasen. Nee, niet alleen. Maar dat is Pasen ook. Vreest gij lieden wel, Gij die uw eigen leven lief hebt. Want de koning is opgestaan. En de rechter staat voor de deur. Ziet zijn engelen zijn gekomen. Voelt u het, gemeente, hoe het evangelie altijd dwars tegen onze aardige burgerlijke toestanden ingaat. En haarscherp aanwijst waar het aan schort in de samenleving. En ook aan de kerk. Ja, inderdaad, de wachters hebben reden om te beven. En degene die God niet vrezen en vreemdeling zijn van het ware geloof, hebben reden om te beven. Dat is de ene kant. Dat is ook paasevangelie. Maar tegelijkertijd wordt het aan de vrouwen zo aangezegd door diezelfde engel, die ervan uitgaat dat de wachters met al degenen die achter hen staan reden hebben om te vrezen. Vreest gij lieden niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Kijk, natuurlijk waren die vrouwen ook verschrikt. De andere evangelisten maken dat wel duidelijk. Ze komen daaraan en laten we het ons een moment voorstellen. Ze komen eraan met hun specerijen. Want ze hebben een gedachte opgevat om het lichaam van de Heere Jezus, wat in die paar uren voor het aanbreken van de Sabbat eigenlijk maar oppervlakkig gebalsemd was, gezalfd was, om dat nu wat beter te verzorgen. Dat was liefde. Ze wilden nu de Heere gestorven was al hun liefde hem waardig schatten. En ervoor zorgen dat, ja, wat ze nog konden doen, dat ze dat ook inderdaad deden. En zo komen ze. En ze zijn onderweg. En onderweg, zo stellen we ons voor, voelen ze de schokken van de aarde. En ze kijken elkaar aan. En we weten ook uit de andere evangeliën dat ze elkaar begonnen af te vragen. Ja, maar hoe moet dat nu eigenlijk? Wij zijn hier wel met een aantal vrouwen. Maar hoe zullen we die geweldige steen van de deur van het graf afkrijgen? Nee, inderdaad, dat zou onmogelijk zijn. En als ze dan opkijken, zien ze dat het graf geopend is. En ze worden steeds meer verbaasd en hun harten, ze worden omklemd door de vrees. Want wat betekent het? Is het lichaam van de Heere Jezus door grafrovers weggenomen? Dat is een onverdraaglijke gedachte. En hun voetstap versnelt zich en dan zien ze inderdaad bij het graf, in het graf, engelengestalten. En ze schrikken, ook zij. Want ja, zij hebben dan wel niet het neerdalen van die engelen gezien als een bliksem en met blinkend witte klederen. Maar als je toch zo een engel ziet bij het graf, dat is iets vreesaanjagends geweest voor die vrouwen. Hemelgestalten als ze verschenen in het Oude Testament of in het Nieuwe Testament boezemden altijd vrees in. En ze vrezen. Maar nu zegt de engel, de wachters hadden wel reden om te vrezen, vrouwen. Maar vreest gij lieden jullie niet? Waarom niet? Wel omdat die engelenboden uit de hemel gekomen zijn, niet om de vrouwen en de discipelen die al zo in vrees en zo in verwarring bijeen zitten, nog verder te verschrikken. Maar om hen het evangelie van de opstanding te verkondigen. Dat is het eerste waarom ze niet behoeven te vrezen. Die engelen zijn gekomen als hemelboden om het eerste opstandingsevangelie te brengen. Zullen we dat niet vergeten? Dat de opstanding van de Heere Jezus Christus in de hemel begint. Dat is niet uitgedacht door mensen, zoals vandaag door een heleboel moderne ongeloofstheologen beweerd wordt. De discipelen hebben het, ja, bedacht. Ze zijn zo na het sterven van de Heere Jezus Christus over die stervende zaligmaker gaan denken, dat ze uiteindelijk zich hem voorstelde als een verder levende. En zo is het verhaal van de opstanding in de wereld gekomen. Nou, zo is niet, gemeente. De Bijbel spreekt radicaal andere taal. Het is in geen mensen hart opgekomen, die opstanding. Geen discipelhart. Het is in de hemel opgekomen. Het is in Gods eeuwige gedachte opgekomen. En God heeft die opstanding in zijn raad vastgelegd. En God voert die hemelse raad nu uit. En engelen moeten komen om de eerste boodschap te brengen van het opstandingsevangelie. Zij moeten gaan verkondigen, hij is waarlijk opgestaan. God zelf zorgt ervoor dat hier op aarde de opstandingsboodschap klinkt. En daarom moeten de engelen komen. Zij zijn de eerste getuigen. Deze lichtende gestalte uit de hemel. De eerste evangeliepredikers. Maar niet alleen zijn zij de eerste evangeliepredikers. Die de boodschap brengen, hij is waarlijk opgestaan. Maar zij weten ook wat er in de harten van die vrouwen leeft. Vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt. Jezus, die gekruisigd was. Die engelen weten dus precies waar het die vrouwen om te doen was. En die engelen weten dus ook wat er in de harten van die vrouwen omging. Hoe kwam dat? Zijn engelen dan soms alwetend? Nou, dat denk ik niet, want daar is in de Bijbel geen enkele grond voor om dat te veronderstellen. Engelen kunnen veel weten. Maar alleen God is alwetend. Nee, ik denk dat we moeten zoeken in deze richting dat engelen die veel dingen zien, ook van wat er hier op aarde omgaat, misschien iets gezien hebben in de vrouwen, maar liever zeg ik nog, God heeft het hun bekend gemaakt. God heeft ze opdracht gegeven om naar de aarde te gaan en de steen weg te wentelen. En God heeft ze opdracht gegeven om die vrouwen aan te spreken in hun vragen, in hun verbijstering, in hun vrees. Dat het bij de engelen bekend is, dat betekent dat het bij God bekend is. Vreest gij lieden niet, want het is in de hemel bekend dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. De nood, de vragen, de verbijstering in het hart van deze vrouwen is bekend in de hemel. Dat zo vanmorgen wat overwegen, dan zit daar een diepe les in die we niet over het hoofd mogen zien. Die vrouwen waren ontzet van wat er gebeurd was op de Goede Vrijdagavond. We lezen, en dat vindt u ook alleen bij Matthäus, dat toen het graf gesloten werd, Maria Magdalena en de andere Maria bij het gesloten graf bleven zitten. In verdriet, in verbijstering, zomaar kijken naar die dichte grafspelonk. En zo zijn ze straks weggegaan. Zo hebben ze die zondag, die sabbat bedoel ik, bij elkaar gezeten. De vrouwen en de discipelen. Misschien zo af en toe een woord. Misschien zo af en toe een droge snik. En in hun harten leefde wat straks door de Emmausgangers zo vertolkt wordt. En wij hoopten dat hij het zou zijn die Israël verlossen zou. Hun hoop is vergaan. Al hun verwachting is ingestort. Zo ziet u ze, die vrouwen en die discipelen. En dan als de vrouwen met name in deze vroege morgenuren op weg gaan naar het graf, om nog een laatste hulde, een laatste liefdeblijk aan de Heere Jezus Christus te doen, dan wordt hun vrees en hun verbijstering nog groter. Het graf geopend en dan die engelengestalte, ze weten het niet meer. Maar het is in de hemel bekend. En dat betekent vandaag de dag, gemeente, dat al kunnen wij zo de dingen niet meer meemaken zoals de vrouwen en de discipelen ze meemaakten op de dag van de opstanding. Dat niet natuurlijk. Maar het kan zo zijn dat er een kind van God is vanmorgen die alles kwijt is. En die toch een beetje innerlijk lijkt op die vrouwen en die discipelen op de opstandingsmorgen. Hoop is vergaan. Alles ligt overhoop van binnen. En een stem fluistert, zou je nog één van deze dagen omkomen? Is het niet alles bedrog geweest? Inbeelding. Je hebt op God vertrouwd. Maar alles is zo ver en alles ligt zo donker en zo toegesloten. Hoe moet dat nu? Of ik denk aan iemand die zich geen kind van God durft te noemen en zich bij de kinderen van de Heere niet wil scharen. Maar die geestelijk vastgelopen is met zichzelf en met zijn zonde en met zijn schuld aan een eind gekomen is. Maar niet weet hoe de nood van zijn leven moet worden opgelost. Die iets kent van de roep van de psalmdichter. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Maar hij ziet die reddende hand, dat reddende woord van de Heere niet. Kijk, dan kun je het benauwd hebben in zulke omstandigheden. Dan kan heel je leven inderdaad een oceaan zijn die aanzwelt, een verbijsterende hoeveelheid van gevoelens die op je afkomen en je weet er geen weg mee. Alles toegesloten. Maar de engel zegt tegen de vrouwen en straks ook tegen de discipelen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. De hemel weet dat het bij die vrouwen en bij de discipelen te doen was om Jezus te gekruisigde, om Jezus te Christus. En zo is het ook in het leven van u die de Heere vrezen mag en op het ogenblik zo in het donker zit. Of bij u die uzelf geen naam kunt geven en nergens bij durft scharen, maar wier hart toch uitgaat om hem te kennen, in wie alleen het leven en de zaligheid en het heil te vinden is. De hemel weet ervan. Zoals de psalmdichter het ergens zo treffend onder woorden brengt: met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar gij, Heere, het alles ziet en weet. Sta geen zegen te midden van alle duisternis, als je daar een glimp van mag ontdekken. Heere, u weet het toch. En omdat u alles weet, omdat u weet dat, ondanks al mijn zonde, ondanks al mijn tekort, ondanks al mijn schuld, dat het toch ten diepste gaat om u. Heere, daarom hebt u het tegen die vrouwen gezegd. En daarom zegt u het ook tegen een zondaar zoals ik. Tegen een aangevochtene en tegen iemand die het niet meer ziet. Vreest niet, want ik weet dat gij zoekt. Ja, dat kan een geweldige bemoediging zijn. En toch is het niet alleen maar bemoediging wat hier van de lippen van de engel klinkt in de richting van de vrouwen. Want laten we de woorden nog wat verder lezen. Er staat: de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet. En dan geeft de engel de reden aan waarom de Heere Jezus hier niet is. Want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Nee, het is geen hard verwijt. Geen scherp woord. Het is een heel zacht, vermanend woord. Maar toch een vermanend woord. Want de vrouwen, zo laat de engel eigenlijk doorschemeren, hadden het kunnen weten. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Weten jullie het niet? Hij had het toch gezegd? In al die lijdensaankondigingen, de ene keer duidelijker dan de andere keer, was het toch aangezegd dat hij zou heen gaan naar Jeruzalem om veel te lijden van de overpriesters en van de schriftgeleerden, maar ten derde dagen wederom zou opstaan van de doden. Hij had het toch telkens weer gezegd. Maar ze waren het helemaal vergeten. Niet alleen de vrouwen, maar ook Petrus en ook Johannes, allemaal. En pas op het moment van Pasen, de dag van de opstanding, worden ze door de Heilige Geest indachtig. Herinneren ze zich het? Zij herinnerden zich dat hij deze dingen tot hen sprak. En niet alleen herinnerden ze zich de woorden die de Heere Jezus lang voor zijn sterven al gesproken had, maar zegt de Heere Jezus Christus had ook al gesproken door de profeten. Ook al in de profetieën en in de psalmen was het aangekondigd dat hij, de lijdende man van smarten, zou opstaan uit de dood. Straks verkondigt Petrus het evangelie op de Pinksterdag en haalt hij psalm 16 aan voor de saamgestroomde Joden om te bewijzen dat Jezus Christus op moest staan uit de doden. Psalm 16, waar David zegt, gij zult de ziel van uw heilige in de hel niet vergeten, uw heilige zal geen verderving zien. Ja, dan zijn de ogen van de discipelen ervoor open gegaan. Het was niet alleen maar voorzegd toen de Heere Jezus Christus hier op aarde was, maar hij had het ook al voorzegd door zijn knechten, de profeten en de psalmdichters. Wat is de opstanding dus? Zo laat de engel ons weten. In de opstanding laat God zien dat hij zijn woord waar maakt. Dat zijn woord in vervulling gaat. Nee, niet slechts de woorden van de Heere Jezus Christus tijdens zijn aardse leven, maar ook alle profetieën in het Oude Testament die al sloegen op dat opstaan, dat opgewekt worden van de Heere Jezus Christus. En laten we dat maar niet vergeten, gemeente, op deze Paasdag. Wat is Pasen? Pasen is niet alleen maar dat de vrees voor bedroefde en beproefde vrouwen en discipelen wordt weggenomen, maar Pasen is vooral ook dit evangelie. Hij houdt getrouw zijn woord. Vandaar dat het zo erg is. Als heel veel mensen niet begrijpen en niet willen begrijpen wat Pasen is, en als de moderne theologie als om strijd probeert te ontkennen, ja, maar dat is niet echt gebeurd hoor, het is een visioen geweest, of ja, wat is het eigenlijk geweest, die opstanding? Want weet u wat er dan op het spel staat? Dit: hij houdt getrouw zijn woord. Paulus zegt het in 1 Korinthe 15 zo heel indringend: indien Jezus niet is opgewekt uit de doden, dan is uw geloof ijdel. En dan is de prediking ijdel en dan zijt ge nog in uw zonde. En dan moet u dat maar van onderstrepen, dan is de prediking ijdel. Dan heb je niets meer te vertellen vanaf de kansel. Helemaal niets. Want het paasevangelie laat juist zien hoe waar het woord van God is. Dat alle beloften die in Christus Jezus gedaan zijn, ook in Christus Jezus, vervuld worden. Dat niet één woord wat God gesproken heeft ter aarde valt. Het paasevangelie, het geopende graf, is als het ware het donkere zegel op elke belofte, op alle woorden die de Heere ooit gesproken heeft. Daar heeft de Heere zichtbaar laten zien voor de ogen van alle die het zien willen, dat wat uit zijn lippen ging onverbroken blijft. En dat is nu tot een geweldige troost voor allen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen. Want er zijn er onder ons die door genade hebben leren hopen en hebben leren steunen op de belofte van God. die het misschien heel bijzonder herinneren op deze eerste paasdag, dat jaren geleden, misschien was het ook wel een paasdag, of was het maar een gewone zondag, dat het woord van God zijn kracht deed in uw leven. En dat voor het eerst van het licht van de belofte doorbrak in de duisternis van uw ziel. Dat de Heere sprak tot uw hart, ziet hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Ja, die belofte, kostbaar. Niets kan het uit uw geheugen wegwissen. Het staat er ingekerfd, ingegrift. Maar u weet ook dat er van die momenten kunnen zijn dat dat allemaal zo op de zeef gelegd kan worden. En dat je terecht kunt komen bij wat Asaf doormaakte toen hij een van zijn bekendste psalmen schreef. Als de strijd groot is, als je met jezelf omver valt, als je in zonde valt, als je struikelt en de weg kwijt bent, dan kan het zo zijn dat je het zicht op die beloften, op die woorden van God helemaal kwijt bent. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Eindeloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht. Ja, dan kun je in diepe strijd zitten. Niet dat de belofte niet waar is, maar je kan er niet meer bij. Het ligt allemaal zo toegesloten. Het is alsof het allemaal gestorven is van binnen. Zo kan het toch zijn, zo doods en zo dor van binnen. Maar vergeet dan niet, mijn beste vriend, dat het Pasen geweest is. En Pasen betekent ook dat het woord van God toch waar is. Hij heeft het zelf gezegd. En op de Goede Vrijdag en op de Paasmorgen is er een dubbel zegel aan al de beloften van God gekomen. Hij heeft zijn bloed gestort. En hij is uit de macht en uit de banden van de dood opgestaan. Zijn woorden zijn toch waar. En vandaar dat de Satan en al zijn trawanten, zijn hulpers, zijn helpers, zo verschrikkelijk tegen die opstanding zich keren. Want Satan wil, dat is van den beginne af zijn bedoeling geweest, weet u toch? Vraagtekens zetten achter de woorden van God. Is het ook dat God gezegd heeft? Is het ook dat God gezegd heeft? Is het ook dat God gezegd heeft? Het klinkt door de hele wereldgeschiedenis door. En het klinkt het luidst in de 20e eeuw. Maar Pasen zegt, God heeft het gezegd. En er staat een uitroepteken achter, wat als het ware dubbel waarde heeft vanuit het kruis en vanuit de opstanding. Hij houdt getrouw zijn woord. Jonge mensen, ouderen, zullen we het nooit vergeten. Het woord van de Heere is waar. Niet alleen maar omdat de Heere het gesproken heeft. Maar omdat hij met vele gewisse tekenen, met het kruis en de opstanding van de Heere Jezus Christus met name het bevestigd heeft. En waarom moet u dan zo in donker dwalen, kind van God? Zou u dan met alle twijfels en met alle zorgen en met alle nevels niet één ogenblik stilstaan en uw hart zoeken stil te zetten bij het kruis en bij de opstanding van de Heere Jezus? En overweeg dan die kostbare schat maar eens vandaag, gelijk hij gezegd heeft. Het is echt waar. Hij houdt getrouw zijn woord. En jonge mensen of ouderen die zeggen, moet ik ken deze dingen niet, ik ben geestelijk een vreemdeling van al die wonderen en woorden van de Heere Jezus Christus. Denk daar eens over na. En leg deze dingen in het gebed eens aan de Heere in alle eerbied voor, Heere. Uw woord is toch waar. U hebt het toch op de Goede Vrijdag en op de Paasmorgen bevestigd, er het stempel, het zegel opgezet dat het waar is. Heere, maak het ook in mijn leven waar. Ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt, ziet de plaats waar de Heere gelegd heeft. Kijk, dat is het laatste dan wat we nog een moment willen overwegen. Dat feit dat de engel zegt dat Jezus Christus hier niet is in dat open lege graf, omdat hij is opgestaan van de dood. En hij onderstreept dat nader met de laatste zin uit de tekst. Komt en ziet het maar, de plaats waar de Heere zelf gelegd is, of waar de Heere zelf gelegen heeft. Ja, dat was dus het hele punt waar alles om draaide eigenlijk in dat moment waarop die vrouwen bij het graf waren. Wat is er met de Heere Jezus gebeurd? Is hij soms weggehaald door mensen die hem vijandig gezind waren? Maria Magdalena denkt straks dat de tuinman van de hof hem weggehaald heeft. Nee, zegt de engel, hij is opgestaan. Nou, dat woord opgestaan kun je op twee manieren lezen. Het kan betekenen opgestaan, dan ligt de nadruk op eigen kracht. Maar het kan ook vertaald worden met opgewekt. Hij is opgewekt door God, door zijn Vader. En u vindt beide uitdrukkingen in verband met het Paasevangelie telkens weer in de Bijbel. De ene keer wordt gesproken over Jezus' opwekking en de andere keer over Jezus' opstanding. Dat is om te onderstrepen dat de opstanding van de Heere Jezus een werk is van de drie enige God, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar laten we vanmorgen dan vooral maar het accent leggen op de woorden zoals ze hier in onze Statenbijbel staan. Hij is opgestaan. Dan ligt het accent dus op zijn eigen kracht, zijn eigen macht. Dat hij opstond, dat heeft hij niet te danken aan iemand anders die hem uit de banden van de dood bevrijdde. Nee, hij is opgestaan. Mag ik het proberen, dit grote wonder, met een beeld wat duidelijk te maken. Een beeld wat overigens aan de Bijbel zelf ontleend is. Stelt u zich eens voor dat de dood een stad is. Een stad met een geweldige muur, met ontzaglijke vestingwerken. Je komt er niet in en als je er ingesloten zit, kom je er ook niet meer uit. Jezus Christus is die stad met de geweldige vestingwerken, met de muren en de zwaar vergrendelde poorten van de dood binnengegaan. En als een mens de stad van de dood is binnengegaan en de deuren van de dood zich achter hem sluiten, dan komt hij nooit meer uit die stad weg. Niemand is het die hem uit de macht, uit de machtskring van de dood bevrijdt. Maar Jezus heeft net zoals Simson van weleer op de morgen van de opstanding de deuren van de doodstad genomen. En hij heeft die deuren uit zijn hengsels gelicht. En hij heeft die deuren op zijn rug genomen. En heeft de stad van de dood opengebroken van binnenuit. Zo heeft hij de dood overwonnen. Door zelf de banden van de dood, de deuren van de dood open te breken. Hij is opgestaan. En dat hij opgestaan is, zegt de engel, dat wordt zichtbaar als je goed kijkt naar de plaats waar de Heere gelegen was. Ja, de vrouwen kijken en ze zien inderdaad in dat grafgewelf zien ze de plek liggen. En wat zien ze dan precies? Ja, daarvoor moeten we naar het Johannes-evangelie. U moet het thuis maar eens nalezen. Het staat in Johannes 20. En dan staat er zo dat de klederen waarin de Heere Jezus gewikkeld was, de lijkwade, die is keurig netjes opgevouwen. En de zweedoek, dat is de doek die op het hoofd, op het gezicht werd uitgespreid, die ligt helemaal apart. Er heerst orde in het graf. Het is duidelijk dat hier geen grafroof heeft plaatsgevonden, maar dat er iets heeft plaatsgevonden wat met orde en regel gebeurd is. Juist ook die doeken die zo apart liggen, in alle rust en in alle eenvoud, die daar liggen opgevouwen, dat is een teken, hij is opgestaan. Ja, u zult zeggen, dat is nog maar een zwak teken, op zichzelf is dat zo. Maar het hoort wel bij de vele tekenen in en rond het graf, die allemaal in die ene richting wijzen. Hij is inderdaad opgestaan. Straks zien ze de Heere Jezus. Dat is een nieuw teken. Straks verschijnt hij aan hen. Straks spreekt hij tot hen woorden van eeuwig leven. Hij is opgestaan. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hebben. En wat betekent dat nu? Nou, we hebben het al aangeduid. Dat betekent dat de dood die de Heere Jezus Christus omvangen had. Denkt u maar aan die burcht, aan die stad met zijn sterke deuren en poorten en bolwerken. Dat die stad is opengebroken. En de opstanding van de Heere Jezus wil dus zeggen dat de Heere Jezus machtiger was dan de dood. Dat hij de dood heeft overwonnen. En dan mag u bij het woord dood denken aan de dood in zijn hele volle diepe verschrikking. Niet alleen aan het sterven. Al is dat een van de erge betekenissen van het woord dood. Maar ook aan het feit dat wij door de zonde geestelijk dood geworden zijn. Dat wil zeggen gescheiden van God, ongevoelig voor het woord van God, onbereikbaar voor de Heere God ten diepste. Je kan zelfs bij het woord dood denken aan de eeuwige dood. Dat is aan de buitenste duisternis, aan de hel en aan de machten van de duivel. In één woord gezegd. Jezus overwint het rijk van de dood, dat wil zeggen de zonde, de dood, de hel, de duivel, heel dat rijk wat zich tegen God gekeerd heeft en wat God vijandig is, dat rijk overwint hij hier op de opstandingsmorgen. Dat is nu echt evangelie. Dat is het hart van het evangelie. Kruis en opstanding. Zijn het hart van het evangelie van vrije genade. Want wat vertelt, wat bericht, wat verkondigt het paasevangelie? De dood is overwonnen. Ja, dat is ontzaglijk als je zelf weet wat dat is. Nee, dan bedoel ik niet het sterven, want dat weet niemand van ons. Dat hebben wij niet doorgemaakt. Gode zij dank niet. U en ik, wij mogen nog leven. Maar ik bedoel dat je weet wat de dood is in geestelijk opzicht. Dat je weet wat het betekent om van God gescheiden te zijn. Om zondaar te zijn. Dan krijg je met de dood te maken. Als je dat echt gaat ontdekken bij het licht van Gods woord en geest. Want dan ga je zien dat je zonde maar niet een paar verkeerde daden zijn. Wat onvolkomenheden en oneffenheden in je leven, zoals ieder mens die nu eenmaal heeft. Zo wordt nog wel eens over de zonde gesproken. Maar als je werkelijk geestelijk met je zonde vastloopt, dan ga je ontdekken dat zonde zonde is tegen God. En als de Heere verder laat zien wat nu zonde eigenlijk is, dan zie je dat het niet alleen maar een enkele zondige daad is die je tegen de Heere bedreven heeft, maar dat je hart vol is met ongerechtigheden en dat je hart in de greep van de zonde en van de dood is. En dan wil dat laatste vooral dit zeggen, dat je nu niets anders kunt. Van jezelf uit. Niets anders kunt dan zondigen. Dat is een van de ergste dingen die samenhangt met onze doodstaat. Dat we niets anders kunnen dan zondigen. Nee, je kunt jezelf dan ook niet bevrijden. Je kan die banden waarin je gekneld zit ook zelf niet verbreken. Je kan zelf de pak van de zonde niet van je schouders slingeren. Al zou u het nog zo graag willen. Maar de zonde is een macht. De dood is een macht die sterker is dan wij. Kijk, en als er nu mensen zijn die daar iets van aanvoelen en meevoelen. Dat er iemand is die in de kerk nu op deze paasmorgen zo binnengekomen is. Heren, het is van binnen zo koud, zo dood, zo ver, zo onbekeerd. Maar die met een zucht zijn plek op de bank innam. Och heren, och werd mijn ziel door u gered. Moet u eens goed luisteren. Trouwens, u moet allemaal goed luisteren. Maar zo iemand heel in het bijzonder. Het is Pasen geweest. En nou zegt het Paasevangelie dat waar u zelf die banden van de dood binnen in uw eigen hart niet kunt verbreken. Waar u zelf de macht van de zonde niet van uzelf kunt afwentelen of het pak van de zonde niet van uw rug kunt stoten. Waar u machteloos verloren ligt geestelijk gesproken. Dat Jezus Christus daar is opgestaan. Midden in deze wereld die in de dood en in de vloek bevangen lag. En dat hij daar de banden van de dood en van de vloek verbroken heeft. En dat het paasevangelie uit de mond van de engel het laat horen. Hij is hier niet. Gode zij dank is hij hier niet. Hij is in de dood en in de vloek niet gebleven. Gode zij dank is hij daar niet gebleven. Maar hij is opgestaan. Hij heeft de banden verbroken. En als u dan met uw banden vastgelopen bent en de boeien zelf niet kunt stuk slaan, zouden we dan op deze paasmorgen de vorst van Pasen niet aanroepen. Heere, ontferm u ons. Breek de banden van mijn leven. Open mijn blinde ogen. Wil u zelf leven schenken, leven wekken in mijn dorre, dode hart. Dat is het gebed wat u, die zo van verre staat, wat u die onbekeerd bent, wat jou die nog een vreemdeling bent van God en van zijn genade past. En dan zou het toch kunnen zijn dat het paasevangelie van deze zondag daarvoor gebruikt wordt. Om mensen wakker te schudden in de doodslaap van de zonde. Uit de doodslaap van de zonde. Wakker te schudden. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Of zoals de Heer Jezus het zelf gezegd heeft, blijkens een vers uit het Johannesevangelie. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Omdat het Pasen geweest is, mogen we waar het woord eenvoudig bijbels en zuiver gebracht wordt wonderen verwachten. Want dan klinkt in de prediking van het woord altijd iets mee. Het graf is open. De dood is overwonnen. En dan komt in de zwakke woorden, menselijke woorden van die prediker, door de kracht van de levende geest toch iets mee. Dat doden wakker schrikken en gaan horen. Zich levend gaan horen. Zich zalig gaan horen. Aan het woord van de levende God. omdat Christus de dood heeft overwonnen. En dan is het niet alleen de dood in dat opzicht natuurlijk, die Christus heeft overwonnen. Nee, er is meer. Ik stip nog één aspect aan. En dat is dit, dat Jezus Christus het graf heeft verlaten. En de dood heeft overwonnen, van binnenuit de vesting heeft opengebroken. Dat betekent ook dat de dood in de zin van het sterven, de dood in de zin van de laatste vijand, het einde van ons leven, door de Heere Jezus Christus is overwonnen. Kijk, en daarom kunnen Gods kinderen, hoe aangevochten het ook kan zijn, hoe veel vrees er soms ook kan zijn, we hebben het daar vanmorgen al over gehad, toch ook hopen. En hopen niet slechts in dit leven en voor dit leven op de Heere Jezus Christus en de genade in hem. Maar mogen ze ook hopen op de genade voor de grote toekomst. De dood kan vrees aanjagen. Dat is natuurlijk. Als vandaag aan de dag beweerd wordt dat de dood een heel natuurlijk gewoon gebeuren is. En dat je daarom voor de dood helemaal niet bang hoeft te zijn. Want dat is gewoon een natuurproces. Gemeente, dat is een stukje van de oppervlakkige wereldwijsheid van de 20e eeuw. Maar het is de werkelijkheid niet. Want voor ieder levend mens is de dood een verschrikking. Is de dood een vijand. Houd dat maar vast. En als u veel met sterven en met de dood in aanraking komt, dan weet u dat ook. Maar die vijand, die bittere vijand, die is op de paasmorgen overwonnen. En dat betekent dat Gods kerk, omdat het Pasen geweest is, wel eens boven de wereld uit mag zijn, nee, dat niet alleen, maar ook over de dood heen mag kijken. En hoop mag hebben op de toekomst. En soms zelfs een verlangen heeft, diep in het hart weggescholen misschien naar de toekomst. Heren, wanneer zal de dag zijn dat ik bij u mag zijn? En zonder zonde, zonder dood, zonder bederf, zonder mezelf te bedoelen, zonder er altijd weer met mijn vleeselijk ik tussen te zitten. U mag bedoelen en groot maken naar het verlangen van mijn hart. Wel eens iets van in alle schuchterheid misschien mogen beleven. Of soms denk je meteen daarna, wat heb ik durven denken, wat heb ik durven zeggen. Maar het is Pasen geweest. En daarom mag de kerk hoop hebben. Hoop hebben niet alleen voor dit leven, dat de Heere, hoe het ook gaat, in dit leven de zijne zal leiden. Maar hoop hebben vooral voor het rijk wat komt, wat achter het gordijn van de dood ligt. Hoop op hem. Hoop op zijn woord. Hoop op zijn genade. Hoop om hem te zien, van aangezicht tot aangezicht. Hoop om hem te dienen, zonder zonde, zonder schuld. Nee, die hoop die is er niet, omdat we dat wegzuigen uit onze eigen krachten of uitpuren uit deze aarde. Maar die hoop is gefundeerd voor de levende kerk in het geopende graf, in de dood die is overwonnen. En nu begrijpt u misschien iets van het geheimenis van Pasen.
van het geheimenis wat zo wonderlijk uitgedrukt wordt in de woorden van de engel. Vreest gij lieden niet, zo zegt hij tot de vrouwen en tot allen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen. Vreest gij lieden niet, want hij is hier niet. Hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Dat is het paasevangelie. De dood is overwonnen. Amen.
Met dankzegging en gebed. Heere, wij erkennen uw grote naam. Bidden of u het woord wat vanmorgen klinken mocht, paasevangelie wilt gebruiken en wilt zegenen en wilt toepassen aan ons aller hart. Heere, vermanend, bestraffend, bemoedigend en vertroostend, er ligt in het paasevangelie zoveel opgesloten. Zegen gij ons. Dank voor alles wat u gaf. Wil u ook deze middag en deze avond met ons zijn. Zegen de kinderen en het personeel van de zondagschool deze middag geven. Goedemiddag. Wil u ons vanavond weer samenbrengen als wij over de naam van de paasvorst mogen nadenken. En wil u geven dat we ook dan de ondersteuning en de leiding en de bediening van u mogen ontvangen. Wees met ons, we vragen het uit genade. Uw naam dankend voor alles wat u gaf om Jezus wil. Amen. Psalm 21 vers 4. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Psalm 21 vers 4. Thank you.
Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.